Dan hebben we Jozef gehad, die was 30 jaar, toen werd hij koning. Toen hadden we David, die was 30 jaar oud en toen werd hij koning. En dan heb je ze, ja, sorry dat ik er alweer over begin, maar dan heb je ze weer op de juiste volgorde, hè. Eerst Jozef, 30 jaar, koning. Ja, die was van de stam van Jozef, vooruit. Die stam bestond nog niet, maar dat doet er weinig toe. Hij is in ieder geval het hoofd van de stam van Jozef. En daarna van Efraïm eventueel. Maar de eerste koning die we zo vinden met 30-jarige leeftijd enzovoorts, was inderdaad Jozef. Die wordt dus vanwege de stam waartoe hij behoort geassocieerd met 10 stammen van Israël. Dank u wel, inderdaad. En daarna krijg je pas David. En die komt inderdaad uit Juda. En die wordt dus in de eerste plaats geassocieerd met 2 stammen van Israël. Verder zijn de gegevens ongeveer gelijk. Ze maken een gelijksoortige geschiedenis door. Jozef, die verdrukt, vervolgd werd enzovoort, moest vluchten en hoe dat allemaal maar heten mag. En die verworpen werd door zijn broeders. Hetzelfde was met David ook allemaal het geval. Ook die heeft moeten vluchten, ook die werd verworpen door zijn broeders en dat soort zaken meer. Maar uiteindelijk komt hij toch op de plek waar hij wezen moest. Maar de eerste koning die we dan vinden, dat was een beetje in het geheim buitenslands, namelijk in Egypte, was Jozef. En ik ben geneigd te zeggen uit Jozef, al kan dat eigenlijk niet. Maar volgens de lijn klopt het natuurlijk wel. En de latere koning die in het land, zal ik maar zeggen, was inderdaad uit Juda. En dat is het hele punt, want wij brengen Jozef altijd in verband met de positie van Christus nu. Koning, dat wel, maar buitenslands. En bovendien in de eerste plaats betrokken bij de voedselvoorziening, bij het geven van leven namelijk. En dat was met Jozef in Egypte inderdaad ook het geval. Hè? U weet toch, hè? Jozef, dat was de man die zorgde voor het brood. En voor de wijn trouwens. Dus minder bekend. Maar ja, ze werden er samen dronken, staat er. Van de wijn die Jozef aanreikte, dus dat kan niet missen. En ja, en Jozef zorgde voor het brood in Egypte, zodat hij in verband gebracht moet worden met de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zo zonder meer. En bij voorkeur in de eerste plaats. Maar het hangt samen met de roeping van het volk Gods, de gemeente, in onze dagen, in het buitenland, niet op Israëlitische grond, niet in Canaan zal ik maar zeggen, maar daarbuiten, maar wel degelijk verbonden aan de stam van Jozef, verbonden aan Efraïm, de eerstgeborene namelijk, uit de stammen van Israël, in bijzonder de 10 stammen van Israël. Hè? Nou, daar ga ik nou niet verder op in, want daar hebben we ons vaak naar moeten verwijzen. Maar daarna krijgen we David, en die wordt uitdrukkelijk koning, eerst over Juda, later over heel Israël, maar begint inderdaad bij Juda, de 2 stammen namelijk. En dat is de juiste volgorde, eerst 1 uit de 10, dan 1 uit de 2. Eerst de roeping van de gemeente in onze dagen, met de nadruk op Jozef, Efraïm en de 10 stammen van Israël. En straks pas bij de wederkomst van Christus, de openbaring van het koninkrijk van Christus, namelijk het koninkrijk van de leeuw, openbaring, de leeuw uit de stam van Juda inderdaad. En het begint dan ook met het koningschap over de Joden inderdaad. En dus de 2 stammen van Israël. Maar hoe dan ook, we hebben Jozef, die wordt 30 jaar oud en wordt koning, eindelijk. We hebben David, die wordt 30 jaar oud en die wordt koning, eindelijk. En we hebben de Heer Jezus, die wordt 30 jaar oud. Die is iets moeilijker, want die wordt dan geen koning, overigens. Nee, maar wat dan wel? Nee, ook niet. Letterlijk in ieder geval niet. Ik heb het nou zo letterlijk mogelijk, hè, om het niet te moeilijk te maken. Hij wordt gedoopt. Huh? Ja, die wordt gedoopt als hij 30 jaar oud is. In Lucas 3 vinden we de leeftijd vermeld, in elk geval. We zeggen gewoonlijk, de Heer was 30 jaar oud toen hij zijn openbare optreden begon. Maar dat was officieel bij zijn doop. En het staat er ook zo, al is het verband misschien in Lucas niet al te duidelijk, maar het staat er wel. De doop van de Heer Jezus zelf wordt maar heel kort vermeld, namelijk in Lucas 3. Leuk, hè? Lucas 2 waren de herders in de velden van Efrata. Is ook wat, hoor. En dan Lucas 3, vers 21. Het geschiedde toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was en bad dat de hemel geopend werd. Zie je dat? Hij bad dat de hemel geopend werd. Ik geloof niet dat dat er al te vaak bij staat. Maar hier wel. En dat de Heilige Geest op hem nederdaalde in lichamelijke gedaante, gelijk een duif, in de gedaante van een duif dus. Zodat je nou meteen weet, als de Geest Gods inderdaad, of de Heilige Geest, het maakt niet uit hoe we dat noemen, maar als die gestalte krijgt van Gods wegen, dan krijgt hij de gedaante van een duif, zodat je omgekeerd zou moeten vaststellen dat elke duif in de natuur een uitbeelding is van de Heilige Geest. Zo werkt dat, hè? Ja. Als hier een duif de uitdrukking is van de Heilige Geest, dan was een duif toen die geschapen werd ook de uitdrukking van de Heilige Geest, of niet? En toen die in de ark zat, en Noach, dat is zo lang geleden, toen Noach die duif werd uitgeladen, heeft dat precies dezelfde betekenis, hoor. De verschijning van de Heilige Geest, het aanbreken van het nieuwe verbond, de opstanding van Christus, of hoe dat maar heet, maar heus hoor. Maar goed, laat ik daar niet verder op ingaan. De Heilige Geest daalde neder in lichamelijke gedaante gelijk een duif. Dat er een stem geschiedde. Leuk dat hij niet in tongen begon te spreken. Dat denk ik dan tegenwoordig, want ik heb net een paar artikelen zitten redigeren over spreken in tongen. Dus dan krijg je dat, hè. Dan is de gedachte weer van, men moet in tongen spreken, dat is bewijs van dat men de geest ontvangen heeft. Nou, er zou ook een duif op je kunnen nederdalen. Lijkt me een beter bewijs, want zo was het bij de Heer zelf. Maar goed, denk er maar over na. Dus de Heilige Geest daalde neder, gelijk een duif, en dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggende, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Ter gelegenheid van de doop. En het aardige is dat met zo'n uitspraak niet zozeer gezegd wordt wie de Heer Jezus is, maar er wordt veel meer gezegd wat de doop eigenlijk voorstelt. Want het is ter gelegenheid van zijn doop. Want wanneer zal de Heer Jezus van Gods wegen die stem horen, gij zijt mijn zoon, in u heb ik mijn welbehagen, dan wel heden heb ik u gegenereerd. De dag van zijn opstanding, want dat staat in de Bijbel dat het zo is. Op de dag van zijn opstanding, in ieder geval volgens Handelingen 13, als commentaar dan op Psalm 2. En dan heb ik het nog niet eens over de gelijke driemaal dezelfde uitspraak in de Hebreeënbrief. Van gij zijt mijn zoon, 3 of 4 keer. 3 geloof ik. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daardoor aangesteld tot zoon, tot koning en inderdaad tot hoge priester. En hier is het dus rijkelijk vroeger dat dat gezegd wordt. Hier wordt het gezegd bij de doop van de Heer Jezus. Maar het hele punt is dat zijn doop nou eenmaal een beeld is van zijn dood en opstanding. Met de nadruk altijd op het laatste uiteraard. Hè? Het is een beeld van opstanding. Het weer opstaan uit het water. Gereinigd, volmaakt, geheiligd, of hoe de Hebreeënbrief dat dan verder nog maar formuleert. Kortom, de doop is een beeld van zijn opstanding. En dus wordt bij de gelegenheid deze duif gezien. Want zijn opstanding is door de kracht van de geest. Al die beloften in het Oude Testament, nou alle, maar al die beloften, ja, staat er niet zo vaak, maar al die beloften in het Oude Testament over de komst van de Heilige Geest, of de uitstorting van de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag, al die beloften worden inderdaad vervuld door de opstanding van Christus, door de verschijning van het eeuwige leven. Heilige Geest is immers eeuwig leven. Want het verschijnt, wordt officieel kenbaar gemaakt bij, of door, of in de opstanding van Christus. En daar gaat het maar om. En zo vind je dat dus hier ook bij elkaar. Hij staat op uit de doop, hier, als uitbeelding van zijn opstanding uit de dood. Bij dezelfde gelegenheid verschijnt die duif als de uitdrukking van dat eeuwige leven van Christus. En bij dezelfde gelegenheid wordt gezegd, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. De uitspraak zelf en ook de gebeurtenis, dat wil zeggen het teken van deze duif, duiden niet op de doop van de Heer Jezus als zodanig, maar zijn een vooruitgrijpen op wat later tot stand zal komen. Men zou ze ook in de eerste plaats moeten beschouwen als een bemoediging voor de Heer Jezus zelf, want zo zou het gaan. Als een soort belofte op voorhand, want hoe dan ook, de Heer moet geweten hebben dat zijn eigen doop hier een beeld was van zijn eigen opstanding. En dat hier deze uitspraken bij komen, zal heus niet in de eerste plaats voor ons bestemd geweest zijn, maar is in de eerste plaats bestemd geweest voor de Heer Jezus. Ik meen trouwens dat er ergens ook bij staat dat anderen die stem niet hoorden, althans niet verstonden. Eén niet, maar er moet een ander. Ja, bij Paulus was dat ook, maar ik dacht bij de Heer Jezus ook. Weet ik niet zeker, uit het hoofd, ik zou ook niet weten waar het staat, het doet er nou ook verder niet toe. Maar het gaat erom dat dan ineens gezegd wordt, en hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren oud. En men heeft er natuurlijk een nieuwe pericoop van gemaakt. Zo van, dit zijn statistische gegevens, die horen bij het nu volgende geslachtsregister, want dat is ook statistiek. Op een of andere wijze. Maar het moet u opvallen dat die uitspraken achter elkaar staan. De verschijning van de duif. De uitspraak, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren oud te wezen, enzovoorts. En toen begon ze verder zijn openbare optreden natuurlijk. Maar waar het om gaat, is inderdaad dat deze gebeurtenis een beeld is van zijn opstanding. En dat bij diezelfde gebeurtenis dat getal gezet wordt van de 30. De beloften aan uit het Oude Testament en aan de Heer Jezus werden niet vervuld op deze dag, maar wel op de dag van zijn opstanding. En in dit geval hangt die 30 daar natuurlijk mee samen. Want het gaat natuurlijk echt niet om een 30-jarige leeftijd, dat dat per se zo moet zijn. Dat heb ik ook niet beweerd. Ik heb alleen gezegd dat het bij Jozef dat zo was en bij David dat zo was. En hier vinden we gewoon enige typologie bij elkaar. Namelijk de duif, de doop, de uitspraak, gij zijt mijn zoon. Dat is eigenlijk geen typologie, maar vooruitgrijpen op wat later zal gebeuren. En dan dat hij bij die gelegenheid 30 jaar oud was, is natuurlijk wel typologie. Want 30 en de doop en de duif wijzen alle drie op de vervulling van de oud-testamentische beloften. En daar gaat het maar om. En zo hebben we dan een rechte lijn van Jozef, via David, naar de Heer Jezus Christus. Die in ieder geval zijn openbare optreden begon op 30-jarige leeftijd. Maar de nadruk ligt natuurlijk niet op het begin van zijn openbare optreden. Want het was ook nog maar een inleiding. Waar het om ging is dat hij uit de dood zou opstaan. En dat hij zo inderdaad tot koning zou worden aangesteld. En dat is ook uiteraard gebeurd. Want op de dag van zijn opstanding werd het hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden, Psalm 2, hè, heden, vandaag dus, die ene dag, heden heb ik u gegenereerd. Hoewel het ook had kunnen zijn, heden heb ik u aangesteld, maar voor zover het niet zo vertalen wilt, lees je gewoon de teksten die ernaast staan in Psalm 2, en daar staat het toch, ik er toch heb mijn koning gesteld over Sion, enzovoorts. Zodat het duidelijk moet zijn dat 30 inderdaad wijst naar de vervulling van de belofte. En vandaar dan ook komen wij terecht bij een andere 30. Namelijk niet die van de 30-jarige leeftijd, zoals bij Jozef, David en Jezus. Maar komen bij een andere 30 die rechtstreeks ook verband houden met de dood en opstanding van de Heer Jezus. Namelijk de 30 zilverlingen. Dat is waarschijnlijk nog de bekendste 30 in de Bijbel, denk ik wel eens. Die 30 zilverlingen, die vinden we natuurlijk in Matthäus, enige malen genoemd, en later in Handelingen daarna verwezen. In werkelijkheid vinden we ze al eerder in de schrift, al is de betekenis ervan niet altijd even duidelijk, maar ik wil ze toch voor de zekerheid noemen, want we vinden dat in ieder geval al in Exodus 21... waar we de allereerste wetten vinden vastgelegd. U weet wel, de 10 geboden komen in hoofdstuk 20. Dat weet u waarschijnlijk uit het hoofd. En daarna krijgen we er eerst 10. En daarna worden wat uitgebreidere geboden dan wel verboden gegeven. En een daarvan is in Exodus 21. Waar staat in vers 32... Indien de os een knecht of een dienstmaagd stoot, hij zal zijn heer 30 zilverlingen geven en de os zal gestenigd worden. De os krijgt ook straf. Het voel voor juristen, denk ik altijd, als die wetten lees. Want de gedachte is dat de os, zeg maar de stier dus, een knecht of een dienstmaagd. Tegenwoordig zeggen wij knecht MV, hè? M-V. Hier staat nog gewoon knecht of dienstmaagd. Nee, het verschil is heus alleen het geslacht. Indien de os een knecht of een dienstmaagd stoot, tot de dood erop volgt uiteraard, hè? Iemand aangevallen door de stier enzovoorts. Wat dan? Wel, hij zal zijn heer 30 zilverlingen geven en de os zal gestenigd worden. Dat wil zeggen, er moet die heer van die dienstknecht of dienstmaagd, die ontvangt 30 zilverlingen voor het leven van die dienstknecht of dienstmaagd, die dan kwijt is. Want er staat knecht of dienstmaagd, maar dat betekent gewoon slaaf, hè? Een lijfeigene. Dat is ook een eigendom van een heer. Wel, als die dienstknecht, slaaf zullen we dan maar zeggen, gedood wordt, moet die heer van die slaaf moet 30 zilverlingen ontvangen van de baas van de stier, van de os dus, en de os zelf moet gedood worden. Dus een ingewikkeld verhaal. De betekenis ervan, die, ja, ik kan het wel snel uitleggen, maar ik vrees dat het wat moeilijk wordt. Ja, hij zit mij echt aan te kijken, van, dan ben ik benieuwd wat hij daarvan zal zeggen. Nou, kijk, ik wilde eigenlijk alleen maar zeggen dat dat dus de prijs is. 30 zilverlingen is de prijs van een dienstknecht. Zoveel wordt ook betaald voor de Heer Jezus. En meer had ik eigenlijk niet willen zeggen. Maar het verhaal blijft natuurlijk dat ik stellig van overtuigd ben dat hier in Exodus 21 echt bij die knecht of dienstmaagd inderdaad gedacht wordt aan de Heer Jezus. En aan de gebeurtenis daaromtrent. Want die os is in ieder geval het dier wat onder de wet is, de jukdragende os, dat weet u wel, hè? En daarmee een beeld van het Joodse volk, levend onder de wet. De dienstknecht wordt inderdaad gedood, maar de dienstknecht is de Heer Jezus, die inderdaad door het Jodendom gedood wordt. Ja. Maar daar wordt een vergoeding voor betaald van 30 zilverlingen. En de os wordt gedood, zodat ergens die 30 zilverlingen meteen, dit is de eerste keer trouwens in de Bijbel hier, dat die 30 zilverlingen blijven liggen als bedrag wat voor de slaaf wordt. Een vergoeding, en de vraag is wat gebeurt er daarna mee, hè? Wordt er een andere slaaf gekocht of iets dergelijks, hè? Want daar gaat het natuurlijk om. Wordt er een andere dienstknecht gekocht? Het antwoord is ja, dat wel, maar dat staat hier niet. Dus het duurt nog even voor we het daarover hebben. Maar de os zelf wordt gedood. En dat is precies wat met het Joodse volk als volk gebeurd is. De staat bedoel ik dus, de Joodse staat, want die is inderdaad vernietigd geworden. En daar spreekt het heus over. Het zal uw gedacht zijn waar al die wetten en wetjes in werkelijkheid op wijzen.
Die 30 zilverlingen, de diepere gedachten hierachter, zijn dat de 30 zilverlingen van Judas?
Ja.
Of zit daar nog een diepere gedachte?
Ja, daar zit een veel dieper achter. Daar heb ik het al eens over gehad hier, toen ik moest spreken over de 11, de 12 en de 13, maar ik kom er straks wel weer op. Maar ik neem je even mee om te laten zien dat die 30 zilverlingen nog wel eens vaker in de Bijbel voorkomen. Hè? Verder moet ik even gauw zeggen, het is typologie en daarom maakt het niet zoveel uit of het een knecht, een slaaf of een slavin is. Schrik er maar niet van, ook de term slavin, dus dienstmaagd, zou van toepassing gebracht kunnen worden door de Heer Jezus. Niet omdat hij dat letterlijk is, uiteraard, maar het gaat om typologie en dan kan dat heel goed. Want het vrouwelijke staat natuurlijk voor al het geschapene, al het stoffelijke, al het zichtbare, al het tastbare enzovoorts. Hè? En de Heer Jezus, en vooral in zijn werk, wordt dikwijls voorgesteld via vrouwelijke typen. Dat kan heel goed, omdat daarbij dan de nadruk ligt op het feit dat hij mens is, deel uitmaakt van deze oude wereld. Het meest bekend is waarschijnlijk het offer van de rode vaas. Een koe dus. Een rode koe, een volkomene rode koe, als beeld van de Heer Jezus. Waarom een vrouwelijk dier? Omdat het daar gaat over de Heer als mens. Dat rode duidt er trouwens ook op, want dat is gewoon de naam voor Adam, hè? Van Adam. Volkomen rode, hij is hoeveel, dus kennelijk, maar goed. Maar een volkomen rode koe. En de volkomene rode duidt allebei dus samen op de volkomen mens. En dus op de zoon des mensen. En er wordt door een vrouwelijk dier voorgesteld, omdat de mens als onderdeel van de schepping nou eenmaal per definitie vrouwelijk staat ten opzichte van God. Dat is het. Nou, en dat de heer ook voorgesteld kan worden door een mannelijk type. Ja, dat het zal duidelijk zijn ook, hè. Daar hoef ik helemaal niks over te zeggen, toch? Goed.
Een hele moeilijke vraag. Niet om het moeilijk te maken, maar ik wil het gewoon vast. De sprake van een os. De sprake van een respect. En dat klopt wel. Maar als sprake is van iemand die betaalt, dan is er ook een ontvanger. Wie is dan de betaler en wie is dan de ontvanger? Wie is de koper, wie is de verkoper?
Dat is de moeilijkste vraag altijd bij de typologie. Omdat, omdat het antwoord meestal niet bevredigt. Antwoord op zo'n vraag, wie is dan die en wie is die en wie is die, dan moet je bijna steeds, op zulke vragen moet ik bijna steeds altijd zeggen, dat is Christus en dat is Christus en dat is Christus. Maar wat is dan het verschil? Ja, het verschil zit hem in de positie van de Heer uiteraard. Hè. Hij is de eigenaar van het Jodendom, hij is de Heer van Juda, zal ik maar zeggen, van het Joodse volk. En hij betaalt dus, nadat hij betaald is, hebben we het trouwens vorige week over gehad, ook onder andere dan, dat hij zichzelf gegeven heeft, en op meer dan één manier bedoel ik maar, op alle mogelijke manieren. Maar hij is ook, hij is de heer van de os, ja, en hij betaalt, maar hij is ook de heer van degene die stierf. Hij is namelijk Jehovah zelf, enzovoort, of God zelf, zo je wilt, en hij ontvangt wel degelijk daarvoor een vergoeding. Maar dat moet ik eigenlijk even voor mij uitschuiven, want we krijgen straks aanleiding genoeg om daarover te spreken. Maar laat ik dan in het algemeen zeggen wat Romeinen 11 erover zegt. Er wordt gesproken over de val of de struikeling van het Joodse volk. En daarvan wordt gezegd dat weliswaar niet de bedoeling was, maar dat niettemin door hun vallen, door hun struikeling, zaligheid naar de heidenen gegaan is, of anders gezegd, hun val is tot rijkdom der heidenen. Dat wil zeggen, de vergoeding die betaald wordt, zal ik maar zeggen, de prijs die ervoor staat, die is ten behoeve van de heidenen. En kort en goed komt het erop neer dat wat er aan vergoeding betaald is, is terechtgekomen bij de gemeente, laat ik het maar zo zeggen. Dat is de verkorte versie. Maar zo is het inderdaad, ja. Daar zal ik niks meer van zeggen dan. Dan komen wij bij Leviticus 27. Daar heb ik dan al mooi even ingeleid trouwens. Het stond hier altijd ergens. Ja. Leviticus 27, vers 4, waar sprake is van lossing. Verlossing heet het eigenlijk gewoon ook. Het is hetzelfde. Lossing. Waarbij mensen gelost, vrijgemaakt, vrijgekocht kunnen of moeten worden. In dit geval staat 30 sikkelen, en dat is gewoon ook sikkelen zilver, uiteraard. Staat trouwens in het voorgaande vers. 30 sikkelen zilver en dus 30 zilverlingen, zilverstukken, worden betaald voor de lossing van één vrouw. Die vrijgekocht wordt. De vraag is natuurlijk, wie is die vrouw? Ja, als je het niet weet, moet ik het zeggen. En dan krijg ik daarna weer op mijn kop dat ik dat te vaak zeg. Hè? Ja, wie is die vrouw? Ja, natuurlijk is het Israël. En meer in het bijzonder, ik het zo smal mogelijk neem, hè, is het de tiende zweren. Kan niet missen. Het is dan van Israël. De vrouw, Maria. 30 sikkelen zilver en ze wordt verlost. De prijs wordt betaald voor vanwege die twee. Want de twee stammen, dat was die os, niet 12, 2. Het Joodse volk. En waar komt de losprijs dus terecht? Bij die andere. Bij die andere vrouw, bij de 10 dus. Ik kan moeilijk missen, nee, ik zal het straks wel laten zien op een heel andere grond. Maar zo zit dat gewoon, hè. Zal ik het nog eens anders zeggen, maar dan zit ik ineens in Openbaring 12. Als er sprake is van de verlossing van een vrouw. Dan kun je vragen, waar wordt ze dan van verlost? Van een knechtje, ja, ja, precies, dat wou ik maar even zeggen. Daar is ook inderdaad sprake van verlossing. En daar wordt een mannelijke zoon geboren. Dus een beeld van de gemeente. Die vrouw die waarvan daar sprake is, is inderdaad Israël, maar weer in bijzonder. Ik denk zelfs exclusief, hè. Maar het is in bijzonder de twee stammen van Israël. Zeg maar Maria dus, hè. De tien, sorry, ik zei het verkeerd, sorry, ja. De tien stammen van Israël, ja, kan niet missen. Ja. Bovendien dat die vrouw ons in verband brengt met Jozef, dat heb ik je trouwens ook laatst al eens gezegd, hè. Dat kan ook niet missen, de vrouw wordt gezien met zon, maan en 12 sterren. Zodat het veronderstelt, de vervulling van de belofte aan Jozef, veronderstelt dat de belofte aan Jozef vervuld worden uiteindelijk in die mannelijke zoon die in Openbaring 12 geboren wordt. Maar die mannelijke zoon is de gemeente. Die vrouw is Israël, maar in de Bijbel lees je niet letterlijk dat de gemeente uit Israël voortkomt, maar met een beetje moeite kun je nog wel lezen, ik zeg met moeite, kun je wel lezen dat de gemeente voortkomt uit het verborgen deel van Israël. Het verborgen, de 10 stammen namelijk. En die worden eerst gelost, vrijgekocht, zal ik maar zeggen, verlost, dat moet toch. En daar ontstaat dan de gemeente uit, dat is de gedachte. Ja, meer staat er hiervan ook niet. Dus zeg nou niet dat ik dat hele verhaal probeer te bewijzen op grond van de uitspraak in Leviticus 27 vers 4. Want dat is dus niet waar. Maar andersom, als ik Genesis of Leviticus 27 vers 4 lees, dan kan ik het alleen maar daarmee in verband brengen en anders weet ik het ook niet. 30 sikkelen zilver voor de lossing van die vrouw. Goed, gaan we weer verder. Daarna komen wij in een wat meer bekendere tekst. Zacharia, daar hangt ook een moeilijkheid aan trouwens. Zacharia, dat is nog net niet het Nieuwe Testament, nee. Zacharia 11. Waar het gaat over schapen en herders in het hoofdstuk. Maar daar vertel ik verder niks over, maar je ziet dat er toch wel iets aan verwantschap aanwezig is met die andere schriftgedeelte van Jozef met zijn volk van herders en David als herder enzovoorts. Maar dan staat er in vers 12 van Zacharia 11, want ik had tot hem gezegd, indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo niet, laat het na. En ze hebben mijn loon gewogen 30 zilverlingen. Ik heb wel eens een commentaar gelezen dat het in ieder geval slaat. Dat kan niet missen, want er staat zo in Matthäus 26. Dat het in ieder geval slaat op de 30 zilverlingen die voor de Heer Jezus betaald werden aan Judas. En dan men dan vragen, hoezo 30 zilverlingen? Zegt men, nou, dat was een belediging. Want 30 zilverlingen worden betaald voor de lossing van een vrouw. Dus dat zou de Heer als een belediging moeten beschouwen dat hij de prijs van een vrouw waard geweest is. Ik weet niet wie dat uitgedacht heeft trouwens. Dat vraag ik me altijd af, hè. Want men had net zo goed kunnen zeggen, het was de losprijs voor een dienstknecht. Een slaaf. Voor de knecht des Heren, dus de knecht van Jehovah uit Jesaja. En daar is dus helemaal niks beledigends aan. Ik bedoel, zo zit het dus niet, hè. De Heer was namelijk een dienstknecht en voor hen werd het loon betaald. Bovendien staat er vervolgens, staat in vers 12, ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen, doch de Heer zeide tot mij, werp ze heen voor de pottenbakker, een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van hen. Nou worden wij geloof ik geacht vanwege het uitroepteken, om dat ironisch op te vatten. Zo van, nou als meer niet is, dan gooi ik mij weg, dat is een fooitje. Zo wordt het meestal gelezen. Zo van, de opbrengst van de collecte was weer beneden de maat. Ja, toch nee, maar zo wordt het dikwijls gelezen. Maar daar geloof ik niks van. Ik denk dat het helemaal niet ironisch bedoeld is. Een heerlijke prijs. Een heerlijke prijs. Het is zelfs een eerlijke prijs. De prijs voor een dienstknecht. En hij was dienstknecht, hij had hen gediend. Zacharia had het volk gediend met zijn profetieën. Hij kreeg er 30 zilverlingen voor. Nou, mooi. En toen zei de Heer, deze heerlijke prijs, ik beschouw het dus positief als een heerlijke prijs, een goede prijs die gemaakt is. De Heer zei toen tot Zacharia, werp ze heen en voor de pottenbakker. En Zacharia schrijft, en ik nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heeren voor de pottenbakker. Waar hoorden ze nou? In het huis van de pottenbakker of in het huis des Heeren? Ja, nou ben je meteen een fase verder. Nou, even historisch. Waar laat Zacharia nou dat geld? In het huis des Heren? Of in het huis van de Heer? Zij gooit in het huis van de pottenbakker. En dan staat er, ik wierp ze in het huis des Heren. Voor de pottenbakker. De pottenbakker was niet thuis, nee, heeft hij bij de buren afgeleverd. En dat was het huis van Jehovah. Ja, wellicht, ik weet. Ja, je komt er niet uit hoe dat historisch was. Je kunt alleen maar de conclusie trekken, maar dan zit je alweer in de overdrachtelijke betekenis, dat de Heer zelf die pottenbakker is. Dat Jehovah zelf die pottenbakker is. Dat kan niet missen. En hoe het dan historisch ging, ik zou het niet weten. Echt niet. Dat is mooi, hè? Daar kun je niet eens een letterlijke betekenis geven. Je krijgt meteen een overdrachtelijke aangereikt. Jehovah zelf is namelijk de pottenbakker. En wat zou de pottenbakker ook alweer doen? Wat deed de pottenbakker ook alweer? Ja, ja, vaten maken. Meer in het bijzonder. Vaten maken uit één klomp leem. Eerst een vat ter onere. En daarna alsnog een vat ter ere, of niet? Van hetzelfde klomp leem. Ja, want daar gaat het over. En als die lijn nou meteen volg, dan kom ik in elk geval terecht in Romeinen hoofdstuk 9. Nou wordt het niet eenvoudig, hoor. Romeinen hoofdstuk 9, vers 21, waar staat, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp leem te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns. Let op dat hier dus over de Heer zelf gesproken wordt als over de pottenbakker. Dat is in overeenstemming dus met Zacharia 11. Maar die maakt het ene vat ter ere en het andere ter onere. Alleen in de omgekeerde volgorde. Want vers 22 spreekt over God die zijn toorn en zijn macht wil bekendmaken. Die heeft met veel langmoedigheid verdragen de vaten des toorns, die tot het verderf waren toebereid. Dat wil zeggen, die vaten des toorns, die vaten als het ware, die zijn gemaakt opdat zij weer vernietigd zouden worden. Dat staat er, hè? Tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Zodat je twee soorten vaten hebt, vaten des toorns en vaten der barmhartigheid. En die laatste heet dan ook vaten tot heerlijkheid, bereid tot heerlijkheid. En heerlijkheid staat tegenover verderf, want de vaten des toorns waren tot verderf, en dat betekent gewoon de dood. En vaten der barmhartigheid zijn tot heerlijkheid, dat moet dan gewoon eeuwig leven zijn. Daar zijn ze voorbestemd, met twee soorten vaten. En dan staat er, komt er meteen de toepassing, vers 24, vaten der barmhartigheid namelijk, welke hij ook geroepen heeft, ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen Lo-Ami was, ik zal hetgeen mijn volk niet was, ik zal hetgeen Lo-Ami was, Ami noemen, en die Lo-Rugama was, Rugama. En dan nog een citaat In vers 26, ook uit Hosea. Het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gijlieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende gods genaamd worden, enzovoorts. En het moet duidelijk zijn dat de apostel op zijn minst, en dan doe ik het gewoon even heel voorzichtig, dat de apostel op zijn minst hier spreekt over twee verschillende volkeren, die voor die twee verschillende soorten vaten worden voorgesteld. Eén is namelijk een beeld van het Joodse volk, in elk geval, de term wordt ook gebruikt, in vers 24. Waar het verderf zou komen, vaten des toorns, een volk wat leefde onder de toorn, die van de wet namelijk, onder de vloek, ook van de wet, dat kan niet missen. Maar dat zou verdorven worden, er zou een oordeel komen inderdaad over het Joodse volk, maar vervolgens wordt er gesproken inderdaad over de roeping van de gemeente in onze dagen. Ook dat kan niet missen. Want er wordt gesproken inderdaad over, met een nadruk over heidenen die deel hebben aan die vaten der barmhartigheid geroepen tot heerlijkheid. Uit trouwens het hele verband van deze hoofdstukken blijkt zonder meer waar het om gaat. Want om het zo eenvoudig mogelijk te zeggen, het gaat in hoofdstuk 9 tot en met 11 over de merkwaardige positie van het Joodse volk. Wat immers het uitverkoren volk was in elk geval en wat onder de wet leefde, terwijl het inmiddels de wet vervuld en daarmee beëindigd was. En sindsdien verzamelt God zich uit de heidenen een gemeente, een volk voor zijn naam. En nu is de vraag, maar hoe zit het dan met de oorspronkelijke roeping van het Joodse volk? En daarvan zegt Paulus, nou ja, dat is tot verderf toebereid, zo is het nou eenmaal. En hij bedenkt de gedachtegang trouwens hier niet zelf, want het is rechtstreeks ontleend aan uitspraken in Jeremia. Het is namelijk een toepassing van profetieën in Jeremia. Het is niet maar een eigen beeld, anders zou het trouwens tamelijk vergezocht zijn, en ook onduidelijk, zo van, als je hier leest, dan lees je over een pottenbakker, die maakt twee soorten vaten, de ene helft van de potten slaat hij weer stuk, want het waren vaten des toorns, en de andere, daar worden mooie bloemen in gezet, of er wordt een schat in verborgen, of er wordt olie in gegoten, of water, maar dan wordt het wel weer veranderd in wijn, hè? Maar niettemin twee soorten vaten. Terwijl de profetie, de oorspronkelijke profetie, veel explicieter is. Daar wordt namelijk netjes uitgelegd hoe het zit. Is dat Jeremia 18? Echt? Ik zal even zoeken. Ja, dat is Jeremia 18. Vanaf vers 1, het woord dat Jeremia geschied is, dat tot Jeremia geschied is, van de Heere zeggende, maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers. Soms denk ik, zou dat ook de tempel geweest zijn, maar nou ja, hè? Want bij Zacharia weet je het niet, hè? Maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers, en al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo ging ik af in het huis der pottenbakkers en ziet, hij maakte een werk op de schijven. Dat weet u toch, hè, hoe dat gaat, hè? Draaiende schijf met een klompje klei in het midden enzovoort. Dat kunt u zich voorstellen. Goed. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand der pottenbakkers. Dus hij die schijven draaide en uit een klomp leem op de schijf maakte hij een vat. En daarna drukt hij het vat als het ware op de draaiende schijf zo in één keer weer in elkaar, zodat het gewoon weer leem is. Het staat erop, als leem. Het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Toen was het namelijk geen vat meer. Het klomp leem kreeg eerst de vorm van het vat in de handen van de pottenbakker en daarna in de handen van de pottenbakker. En één moeite door werd het gewoon weer teruggebracht tot een klomp leem. En dan, toen, zal er gewoon N staan hoor. Maar toen maakte hij daarvan weder een ander vat, en er staat uitdrukkelijk bij, gerecht, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Het is deze uitspraak die ook uitdrukkelijk aangehaald wordt in Romeinen 9, dat we zojuist gelezen hebben. En het is ook de aanleiding om dit aan te halen. Hè? Omdat mensen zeggen, immers, ja, waarom doet God dat? God heeft het recht niet om dat te doen. Hoe kan hij dat dan maar zo doen, hè? Een volk overgeven aan het verderven, een ander volk verzamelen, dat soort dingen meer. Dan zegt Paulus, wel, het vat heeft niks in te brengen. De pottenbakker maakt zijn werk naar zijn eigen idee, zal ik maar zeggen, naar zijn eigen wil. Die macht heeft de pottenbakker ook. En het vat heeft niet het recht kritiek te leveren op het werk van de pottenbakker. Met andere woorden, het schepsel kan geen kritiek leveren, heeft het recht niet om dat te doen. Kritiek te leveren op de schepper, vanzelfsprekend. En dan haalt Paulus deze term aan. Gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Dus uit één klomp leem worden achtereenvolgens twee vaten gemaakt. Maar die eerste die verdwijnt en moet plaatsmaken voor de andere. Wat de pottenbakker hier doet staat trouwens in Hebreeënbrieven. Hebreeën 10. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hè? Want de eenvoudige verklaring is natuurlijk gewoon, dat eerste vat wat weer verdwijnt is een beeld van het oude verbond wat immers verdwijnen zal. Kan niet missen. En daarna wordt van dezelfde grondstof, op dezelfde gronden tot op zekere hoogte, wordt het nieuwe verbond gemaakt en treedt dat in werking. Maar op grond van die verbonden ontstaan er twee verschillende volkeren, uiteraard. Hè? Het ene volk wat leeft onder het oude verbond, maar dat is wat anders dan het volk wat later zou leven onder het nieuwe verbond. En dat is waar hier over gesproken wordt, zodat als over de pottenbakker gesproken wordt, dan moet je daaraan denken. Twee verschillende vaten uit dezelfde klomp leem, één tijdelijk en de ander definitief. En er staat hier ook, want er staat in vers 6, zal ik jullie er niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heere, ziet gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Let even op over wie het gaat, hè? Over Israël. Hè? En er staat, vers 7, in een ogenblik, dat wil zeggen het ene ogenblik, zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitdrukken en afbreken en verdoen. Met een drievoudig synoniem, ja. Maar in datzelfde volk, over het welke ik zoals gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Let op, indien datzelfde volk, over het welke ik gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet het kwaad is in mijn ogen dat het naar mijn stem niet hoort. Niet hoort naar de stem van de herder, denk ik dan altijd. Hè. Zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen, enzovoorts. En nou is het aardige, als je nou netjes leest, goed de gedachte volgt, dan zeg je dus niet wat ik er straks zei, naar aanleiding van Romeinen 9, van het eerste vat, ter onere, dat is Israël, of het Joodse volk, maar het is Israël, en het tweede vat ter ere is de gemeente. Beide voortgekomen uit de beloften die nou eenmaal aan Abraham gedaan zijn. Dat zeg ik dan niet. Want dat kan je hier niet zeggen. Hier staat namelijk, ik zal in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitdrukken, afbreken en verdoen. Vers 7. Maar in datzelfde volk over het welk ik zoals gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben. En ik zal in een ogenblik, vers 9, spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Zodat als je dat netjes volgt, gaat het over hetzelfde volk. Eenmaal gemaakt onder het oude verbond, daarna een oordeel erover. Maar daarna wordt hetzelfde volk opnieuw gebouwd, maar nu onder het nieuwe verbond. En wordt het gebouwd en geplant. Gods akkerwerk, geplant. En Gods gebouw, natuurlijk, zijt gij, zegt 1 Korinthe 3, maar daar gaat het over de gemeente. En dat is nou zo eigenaardig. Hier staat het over Israël. Hetzelfde volk. Het is ook dezelfde klomp leem. Nou, gaat hij weer. Of het is een totaal andere waarheid, zal ik maar zeggen. Of het betekent dat de gemeente gebouwd wordt inderdaad uit hetzelfde volk, namelijk uit Israël. Hoe kun je dan tegelijkertijd spreken over het grote verschil tussen de gemeente en Israël, want dat doet het Nieuwe Testament ook, hè? Nou, eenvoudig, als daar over het verschil tussen Israël en de gemeente gesproken wordt in onze dagen, dan wordt onder Israël verstaan het Joodse volk, en het is maar een deel van Israël. Terwijl de gemeente geacht wordt voor te komen uit het andere deel van Israël. En daar zit de hele clou van het verhaal. Maar het is hetzelfde volk dus.
In vers 6 wordt gesproken over O huis Israëls. In vers 11 gaat verder. De tekst verder met de mannen van Juda.
Ja, nee, precies. In vers 6 gaat het over het hele proces als geheel. En dan heet het gewoon O huis Israëls. Tot twee keer toe. En als in vers 11 gesproken wordt over ik formeer een kwaad tegen uw lieden en denk tegen uw lieden een gedachte enzovoorts, dan gaat het dus over een oordeel en dan staat er niet Israël, dan staat er uitdrukkelijk Jeruzalem en Juda. De mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Het is dezelfde term als in Handelingen 2, met Petrus, maar dat even terzijde. Dus oordeel wordt aangekondigd, hier gaat het inderdaad over Juda. En als over het algemeen over oordeel en herstel op grond van bekering gesproken wordt, dan gaat het inderdaad over Israël. Je kunt je daar uitredden, om het dan maar zo te zeggen, want ik behandel het dan maar zo eenvoudig mogelijk. Je kunt je daar uitredden door te zeggen, nou, dit zijn profetieën over het toekomstig herstel van Israël. Hier staat dus gewoon dat weliswaar een oordeel over Israël is gekomen in het verleden, na de eerste komst van Christus op grond van ongeloof, maar straks na de opname van de gemeente, die we dus met grote snelheid nu passeren, straks na de opname van de gemeente vindt herstel plaats van alle 12 stammen van Israël die verzameld zullen worden, die op bekering zullen komen. En dat is ook zo. Dat is ook de normale, voor de hand liggende, nogal letterlijke betekenis. Maar als Paulus het aanhaalt in Romeinen 9, doet hij dat niet in die betekenis. En daar zit het hem in, want dat is wat ik altijd zeg en wat ik ook niet nalaat om zo te illustreren, dat Paulus alles wat hij zegt naar voren brengt als gemeentelijke waarheid, ontleent hij aan het Oude Testament en aan oud-testamentische profetieën, alleen hij past die profetieën op een andere wijze toe dan de meest voor de hand liggende. En dat is maar waar het om gaat. Want in deze profetieën over een toekomstig herstel van Israël liggen de uitspraken verborgen over het tot stand komen van de gemeente in onze dagen. Dat is het verhaal. Maar als je het commentaar van Paulus in Romeinen 9 neemt en je neemt hier Jeremia 18, je legt ze naast elkaar, dan zul je zien dat Jeremia 18 gewoon in de normale gedachtegang over wat anders spreekt dan waar Paulus het over heeft. En dat klopt ook. Niettemin ontleent hij het aan dit hoofdstuk, want de rechtstreekse gedachte uit Jeremia 18 is dat als de Messias komt, want daar komt het op neer, dan zullen ze tot bekering komen. En dan zal hij zijn belofte aan Israël vervullen en verzamelen zijn koninkrijk, zijn onwankelbare koninkrijk oprichten enzovoort. Waarna wij met het probleem zitten, de vraag is, ja, de Messias komt, maar het blijkt nu achteraf dat hij twee keer komt. Over welke keer gaat het? En wij dispensationalisten zeggen dan, nou, dat gaat over de tweede komst van Christus, want dan zal Israël hersteld worden, want er staat in Handelingen bijvoorbeeld, Handelingen 15, hè, de Heer verzamelt zich namelijk eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, en na deze zal hij wederkeren en de vervallen hut van David wederop richten. Dus er is geen spel tussen te krijgen, dat is zo. En daarna zeggen we vervolgens, dat denken we dan, dat heb ik tenminste altijd gedacht, dan is het de eerste keer goed fout gegaan bij de eerste komst van Christus. Want in Jeremia 18 lees je niet dat pas bij de tweede komst van Christus moet gebeuren of zo. En al die andere profetieën ook niet. En dat is waar Paulus antwoord op geeft. Maar dan moet je hem wel netjes volgen in Romeinen 9. Want die legt uit dat dezelfde profetie wel degelijk een vervulling heeft ook sinds de eerste komst van Christus. Alleen niet op een totaal Israël met een geopenbaard koninkrijk. Maar diezelfde profetie wordt toegepast op het tot stand komen van de gemeente in onze dagen met een verborgen koninkrijk. En dan heb ik het nog iets vereenvoudigd gezegd. Niettemin is dat zo. Want dat is de hele clue van het verhaal. Ik herhaal het altijd. Al die profetieën in het Oude Testament spreken over een herstel van Israël en de openbaring van het koninkrijk van de Messias. Dat is waar. En wij weten inmiddels dat het gebeurt bij zijn tweede komst, waarover het Oude Testament letterlijk nooit wat zegt. Maar het punt is dat Paulus ons laat zien hoe die profetieën wel degelijk een toepassing hebben op grond van de eerste komst van Christus, maar dan op een verborgen koninkrijk. En dan heet het ook niet Israël, maar dan heet het de gemeente enzovoorts. Nou, dat is waar het om gaat. Dus met al die profetie, altijd als Paulus een profetie aanhaalt, dan haalt hij een profetie aan die over Israël gaat en het past hem toe op de gemeente. Vandaar dan ook dat de andere grote lijn uit de theologische wereld, zal ik maar zeggen, die van, zeg maar, wat ik altijd maar de verbondstheologie noem dan, dat zijn dus geen dispensationalisten, die zien precies andersom. Die zeggen, nee, het is duidelijk, alle profetieën in het Oude Testament over Israël worden in onze dagen toegepast op de gemeente, nou, dat heet dan kerk, maar het is heus hetzelfde, dat maakt niks uit. Die worden toegepast op de kerk en dus is de kerk gekomen in de plaats gekomen van Israël. Want het is ook duidelijk dat er een groot verschil bestaat tussen Israël en de kerk. En wat er verschil bestaat is de kerk dus in de plaats gekomen van Israël. En men noemt de kerk dan ook wel het geestelijk Israël en daarmee uit. En vervolgens gelooft men dan ook niet meer in een alsnog een letterlijke toepassing van de profetieën. Want, zegt men, het Nieuwe Testament maakt duidelijk genoeg dat al die profetieën van toepassing zijn op de kerk. En wanneer men dat zo zegt, heeft men nog gelijk ook. Ik sta er volkomen achter, dat is ook zo. Dat is voor een dispensationalist ongebruikelijk. Maar niettemin is het zo. Beide is namelijk waar. Als beginsel. Beide lijnen zijn waar. Eén letterlijke toepassing volgens de letterlijke profetieën, voor zover je ze letterlijk nemen kunt en mag, wordt ze toegepast op de komst van de Christus met zijn openbare koninkrijk. Maar dat is nog toekomst. En ze hebben een moeilijker, ingewikkelde toepassing op de roeping van de gemeente in onze dagen. En het enige wat daarin mist in het verhaal is dat ik, en dat heb ik net even gelezen met nadruk, dat er staat dat deze profetie gaat over Israël. En dan zeggen wij, maar de gemeente is toch niet Israël? En dan is het antwoord, ja, de gemeente is het volk Gods, het is het echte Israël, het Israël Gods uit Galaten en noem maar op. Want wij hebben deel gekregen aan die belofte en dus zijn we Israël enzovoorts. En dan zegt iemand, ja, maar dat is een geestelijke toepassing. Dan zeg ik, ja, dat is een geestelijke toepassing. En als je daar nog verder doorzeurt, dan zeg ik gewoon, maar het is ook letterlijk waar. Want het is letterlijk waar, alleen ja, dat is dus minder bekend. Maar dat is het verhaal, dat de gemeente in meerderheid gevormd wordt. Inderdaad, weliswaar niet uit de 2 stammen van Israël, de Joden, maar wel in meerderheid uit de 10 stammen van Israël, zodat het ook letterlijk Israël is. En in ieder geval is het dat letterlijk juridisch. Ja, omdat nou eenmaal, hè, die Britten, ik zal het maar weer heel gewoon letterlijk zeggen, omdat nou eenmaal die Britten zijn de uit Jozef, het zij Efraïm, het zij Manasse, dat weet ik niet, ik denk Efraïm dus, maar omdat nou eenmaal die Britten inderdaad als eerste volk officieel op regeringsniveau tot bekering kwamen. Het officiële eerste christelijke volk op aarde, het had de Joden moeten zijn, maar het waren de Britten. Zo is het, dat is historie. En officieel betekent dat, en juridisch betekent dat, dat iedereen die komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, daardoor komt tot geloof in de God der Britten en daardoor wordt toegevoegd aan dat volk, laten we zeggen aan Jozef. Of dan wel een Efraïm. Dus ook letterlijk is dat waar. Dus een juridisch feit. Net zo'n juridisch feit als dat onze zonden gedragen en weggedaan zijn. Ze zeggen, maar dat zijn ze toch niet, want wij zondigen toch nog. En dan zeg ik, we hebben het over juridische feiten, de rest is onbelangrijk. En daar gaat het erom. En even zo goed als het een juridisch feit is dat onze zonden zijn weggedaan en wij zonder zonde staan voor het aangezicht Gods, net zo'n juridisch feit is het dat de gemeente dus voortkomt uit Efraïm. En dus uit Israël, uit de eerstgeborenen van Israël nog wel. En daarom heet het natuurlijk een gemeente van eerstgeborenen. Heb je nog onthouden wat je zeggen wil?
Ja, een beetje dat ik. Als je dat zo toepast, dat allemaal geestelijk is nu in deze tijd, dan zit je dan niet meer gelijk weer onder de wet.
Nee. Omdat de toepassing natuurlijk bovendien is, dat nieuwe wat tot stand zou komen, juist niet onder de wet is, maar onder de genade. Dat wil zeggen niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Het strikt genomen is het zo dat wat onder het oude verbond was, werd weggedaan. En wat onder het nieuwe verbond komt, dat blijft. En net zo goed als men slechts deel kreeg aan het oude verbond door te zeggen, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Krijgt men deel aan het nieuwe verbond door te zeggen, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij geloven. Of was het nou weer snel? Ja, dat was Exodus 19. Voordat de wet kwam, zei de Heer, nou, zo ga ik het doen met jullie, zeg maar wat je ervan vindt. Nou, dan moest Mozes aan het volk vragen. En het volk zei tot Mozes, al wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. En Mozes ging naar de Heer en zei, ja, ze doen het. Het is net... Nee, dat was bij Mozes. Was Exodus 19, broeder. Ja, jullie begonnen altijd bij Exodus 20 vroeger natuurlijk. Hè? Stellen wij ons onder de wet des Heren. Al wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Ja, dan kom je onder het oude verbond. Dat is niet best. Men zou moeten zeggen, al wat de Heer gezegd heeft, zullen wij geloven. Zodat men het niet draagt op stenen tafelen die veel te zwaar zijn. Maar zodat men het draagt in het hart. En daar weegt het niks. Dat is een lichte last enzovoort. Hè? Dat is maar waar het om gaat. Bovendien, het oude verbond is vleeselijk. Staat er. Het nieuwe verbond is dus geestelijk. Geest en leven staat er ook, ja. Men moet dat onderscheid wel maken. Niettemin gaat het in principe over hetzelfde volk. En zoals onder het oude verbond men kon toetreden tot Israël en dus deel krijgen aan de wet door zich te onderwerpen aan de God van Israël, zo is het in onze dagen nog steeds zo dat men door geloof in die God van Israël deel krijgt aan Israël. Dat was toen zo, dus nu nog zo. Want hoe dan ook, het maakt verder niet zoveel uit hoor, want wij leren in ieder geval dat wij deel gekregen hebben aan de God der Joden in elk geval en aan de koning der Joden, Christus, uit de stam van Juda, letterlijk, aan wie wij ons onderwerpen, tot wie wij toegetreden zijn. Dus we hebben deel aan Juda op die, volgens die redenering en dus deel aan Israël, het kan niet mis. Alleen ik ben geneigd bij gelegenheid de lijn te volgen, niet via Juda, maar de lijn te volgen via Efraïm. En dan krijg je dus precies hetzelfde verhaal. Maar met meer nadruk, omdat de Joden als volk inderdaad de Heer verwierpen, terwijl de Britten als volk de Heer aannamen. Nou, als je dan van daaruit dit schriftgedeelte leest, moet het duidelijk zijn, het gaat om hetzelfde volk, dat staat er ook in vers 8. Hetzelfde volk waar ik mijn oordeel over gebracht heb, als het zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik het in een ogenblik weer bouwen en planten. En dat is de eigenaardige, die uitdrukking bouwen en planten vind je zo goed als letterlijk, zei ik al in 1 Korinthe 3. Waar Paulus spreekt over de gemeente als een tempel Gods, en waar hij zegt, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Twee beelden in één keer. Eén van de landbouw en de ander van de, laten we zeggen, tempelbouw. Daar komt het op neer. Maar je vindt ze hier ook bij elkaar. Bouwen en planten. In één keer. Hetzelfde volk. En daar gaat het ook over, trouwens, als Paulus het aanhaalt in Romeinen 9. Want hoe dan ook, als je Romeinen 9 zo nauwkeurig mogelijk leest, lees je er precies hetzelfde als in Jeremia 18. Ja. Krijgen we vanavond ook koffie of zijn ze weer weg? Ja, hij ging weer weg met zijn koffie. Ja, dan praat ik even verder. Er staat namelijk in de Romeinen 9. Heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp. Alsjeblieft, dezelfde klomp. Dan kun je alleen wegredeneren door te zeggen, nou dan gaat het over dezelfde beloften die aan Abraham gedaan zijn. Natuurlijk, dat is waar. Vers 21 van Romeinen 9, dat is ook zo. Maar in Jeremia was de klomp niet een beeld van de belofte, maar het was het volk. Staat er ook bij, u, huis Israëls. Dus je zou toch aan het volk moeten denken in de eerste plaats, en niet in de eerste plaats aan de beloften. Dus dezelfde klomp in vers 21 is dus hetzelfde volk. En Paulus blijkt het ook toe te passen zo. Want als hij daarna spreekt over de vaten der heerlijkheid, dan zegt hij in vers 24, vaten der heerlijkheid welke hij ook geroepen heeft, ons. En dan denk je misschien, ja, Paulus zegt ons, de Joden, want hij gebruikt dat wel eens vaker zo, hè? Ons, en dat bedoelt hij en de Joden. Hè? De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, dan bedoelt hij voor het Joodse volk. Hè? Maar hij zegt, nee, niet ons in de zin van de Joden, kijk maar. Hij zegt, ons, God heeft ons geroepen, ons gelovigen, ons gemeente dus. Een gemeente namelijk niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Met grote nadruk, dus heidenen. En als u zegt, nou ik lees in dit vers toch dat het dan eerst de Joden zijn en daarna ook heidenen. Dan moet ik u zeggen, nee dat klopt niet, want zijn commentaar is, heidenen gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen Lo-Ami was, En Lo-Ami is niet Gods volk en was dus ook niet het Joodse volk. En als Lo-Ami is en niet Gods volk, dan zeggen wij altijd, dan zijn het heidenen. Lo-Ami. Ik zal het geen Lo-Ami was, zal ik Ami noemen, zal niet mijn volk, zal ik mijn volk noemen. En Lo-Ruhama, niet ontfermde, heet het daar, zal ik ontfermd of bemind noemen, want zo wordt het hier vertaald. Maar, niettemin, er staat vervolgens meteen achteraan, vers 26, en het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende gods genaamd worden. En ik pas het nog steeds toe op de gemeente van vandaag. Nou, bij welke gelegenheid werd dan tot ons gezegd, ons heidenen, gij lieden zijt mijn volk niet. In de zin van, gij lieden zijt mijn volk niet meer, want de heidenen zijn nooit Gods volk geweest. En als je Hosea leest, maar dan ben ik weer helemaal aan het verdwalen natuurlijk. Maar als je Hosea leest, letterlijk, waar die profetie staat over Lo-Ami zal Ami worden. Dan gaat het over iets wat eerst Gods volk is. Dat wil zeggen, het is eerst Ami. Daarna komt er een oordeel over en heet het Lo-Ami. En dan pas wordt gezegd, ik zal Lo-Ami Ami maken. Maar alleen het laatste deel wordt hier aangehaald. Hier wordt gezegd. Niet mijn volk zal mijn volk worden. Als je niet weet, beter weet, denk je niet mijn volk, niet Gods volk. Ja, dat zijn de heidenen, want het is niet Israël. Want dat is Gods volk, hè. En dat zijn heidenen en die zullen Gods volk worden. Dat is dan hier in deze toepassing de gemeente. Maar lees je Hosea, dan blijkt Lo-Ami, niet Gods volk, blijkt eerder wel degelijk Ami en Gods volk geweest te zijn. Nou, over welke heidenen gaat het dan? Ik heb er één soort heidenen die eerst wel Gods volk was, daarna niet meer en daarna weer wel. Dat zijn namelijk gelovigen van vandaag, die Gods volk geworden zijn, die voorheen heidenen waren naar het vlees, dus niet Joods, maar die nog langer geleden wel degelijk deel uitmaakten van Israël. En omdat het niet Joods was, moet het geweest zijn uit de 10 stammen van Israël. Want die 10 waren eerst Gods volk, daarna niet Gods volk. En als het voor zover het tot geloof komt, is het nu weer Gods volk. En dat volk kwam officieel tot geloof. Althans, de eerstgeborenen daarvan. Niet alle leden van het volk, maar het volk als volk officieel. Dus klopt precies. Zodat als Paulus hier praat over het verschil tussen Jood en Heiden enzovoort, over die twee volkeren, dan, dat is wel waar, maar het blijft altijd zo. Ik heb het commentaar ook vaak gehoord. Van mensen die zeiden, ja, dit kan wel zijn, maar ik heb er dan toch nog wel wat moeite. Want hier staat zus en daar, dan begrijp ik dit niet en een ander begrijpt dat weer niet enzovoort. Terwijl toch duidelijk is dat als je het verhaal gewoon leest in het verband van Romeinen, heeft hij het over de gelovigen van vandaag, namelijk de gemeente. En dan is de vraag, maar hoe zit het dan met het Joodse volk? Want dat was toch altijd Gods volk en als God nou een gemeente verzamelt, hoezo dan zit het met Israël? En dat wordt in deze hoofdstuk uiteengezet. Maar de moeilijkheid zit erin dat Paulus nergens expliciet zegt dat hij bij de gemeente denkt aan lui, aan gelovigen die erfgenamen zijn van de belofte die aan de 10 stammen, Jozef, Efraïm enzovoorts gedaan zijn. Maar hij suggereert het wel. En daardoor krijg je soms van die merkwaardige zinnen daar te staan, waarvan je denkt, ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Of hoe kan ik dat nou zo zeggen? Want als je die lijn volgt, kom je heel ergens anders uit. Enzovoort. Maar hij kan het zo zeggen, omdat hij ook hier suggereert dat wat Lo-Ami was, heidenen, daarvoor wel degelijk Israël was. Alleen niet Joden, maar inderdaad de andere helft van Israël. En dat is de gedachte. En bovendien, als het niet zo is, dan kan hij in vers 26 onmogelijk aanhalen. Het zal zijn in de plaats waar tot hem gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, in de zin van niet meer natuurlijk. Al daar zullen zij kinderen of zonen des levende gods genaamd worden. En als je het naleest in Hosea 1, dan zul je precies zien hoe het daar staat. Dus eerst Ami, dan is het Lo-Ami, en dan wordt het alsnog Ami. Dus dat is niet een verhaal van heidenen die tot de gemeente toetreden. Het is een verhaal van Israël, wat verstoten wordt en tot de heidenen gerekend wordt. En met name geldt het voor de 10. En die daarna tot geloof komen alsnog deel hebben aan de gemeente. Dat is de gedachtegang. Kijk, uiteindelijk geldt het daar in Hosea voor heel Israël. Want heel deze gemeentelijke toepassing ligt daar niet in de eerste plaats in. Ik heb het geloof ik weet niet waar het was, heb ik dat eens aangehaald. Ja, het was ook hier. In Hosea wordt die gemeentelijke toepassing gesuggereerd in hoofdstuk 3. Omdat daar gesproken wordt van die vrouw die Hosea moet terugkopen enzovoorts. En die heeft hij dan wel teruggekocht, maar ze hebben geen gemeenschap. Vele jaren lang zou Israël blijven zitten zonder vorsten, zonder terefimmen, zonder priesteren. Hoe het allemaal maar heten mag. Daar vind je een heel verborgen toepassing op onze bedeling. Maar de andere kant van het verhaal is dat hoofdstuk 1 en 2 gewoon spreekt over Israël. Wat in zijn geheel Lo-Ami zal worden en in zijn geheel weer Ami zal worden. Alleen in zijn geheel staat er niet bij. Dus als het, en daarom staat er niet bij. Maar aangezien er verder ook niks bij staat, denk je dat het zo gaat. En is de gedachte dus dat Israël onder de wet geoordeeld zal worden. Maar dat daarna het nieuwe verbond aanbreekt en Messias verschijnt. Dat Israël dus hersteld zal worden. Dat gebeurt ook in de toekomst. 12 stammen bedoel ik, ja. Alleen in onze bedeling gebeurt iets eigenaardigs. In onze bedeling zijn 2 terzijde gesteld en worden 10 op een bevoorrechte positie gezet. Zodat wat van toepassing zou zijn op Israël, is in ieder geval van toepassing op die 10 stammen van Israël in onze dagen, ja. Maar op een verborgen manier natuurlijk, ja.
Maar in Hosea 1 vers 11 staat dat eigenlijk omdat hij Juda en Israël apart genoemd worden.
Ja. Ja, maar daar gaat het om dat het over 12 gaat, bedoel ik, hè?
Ja.
Niettemin worden ze gesplitst en apart vermeld. Maar er staat hetzelfde over, hè? Juda en Israël. Ja, men zal het in het algemeen wel als synoniem beschouwen, natuurlijk, hè? Zo van Juda namelijk Israël. Maar dat is niet altijd het geval. Even zien. Ja. Vers 11 van Hosea 1. De kinderen van Juda en de kinderen Israël zullen samen vergaderd worden. Nou, dat is precies ook wat Paulus trouwens zegt in Romeinen 9. De gelovigen, ons, namelijk niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Maar de nadruk komt inderdaad op het laatste te liggen, namelijk op de heidenen. Verder is de uitspraak gewoon letterlijk van toepassing op de dagen van de wederkomst van Christus. Wanneer inderdaad de 2 en de 10 verzameld worden. Maar dezelfde uitspraak is van toepassing op de gemeente. Want dat staat in Efeze 2. Daarom gedenkt het gij die eerder heidenen waart. Dat gij nabij zijt gebracht en deelgenoten zijt geworden van de verbonden der belofte. En hoe dat allemaal maar heten mag. Want Christus is onze vrede die deze 2 tot 1 gemaakt heeft enzovoort. Het gaat ook over heidenen en joden. Waar bij nader inzien staat er ook inderdaad dat het gaat om heidenen die oorspronkelijk wel deel hadden aan het burgerschap Israël, maar die daarna kwijtgeraakt zijn. Vervreemd van het burgerschap Israël staat er in de Statenvertaling. Maar, hè? Dus eerst was het Ami, daarna vervreemd werd het Lo-Ami, toen alsnog Ami en dus deel aan het nieuwe verbond is de gedachte. Goed, dan laten we het bij, want
we hopen. Geen
wij waren dus verzeild geraakt bij de pottenbakker met zijn ene klomp leem. En ik heb geprobeerd om te laten zien dat uitdrukkelijk deze profetieën, zowel als die profetieën van Hosea, spreken over één en hetzelfde volk, namelijk over één en dezelfde klomp. En dat raakt een beetje op de achtergrond in Romeinen 9, omdat daar gesproken wordt over ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Maar ik beschouw deze uitspraken van Paulus hier in Romeinen 9 nog altijd als een oproep om niet alleen de gedachtegang hier in Romeinen 9 te volgen, want dan is duidelijk genoeg, maar om ook de uitspraken in Hosea na te zien. En daar blijkt, en wat mij betreft altijd een oud probleem geweest, daar blijkt dat de man niet praat over heidenen die deel zouden krijgen aan het volk gods of aan de gemeente of iets dergelijks. Maar die man heeft het over dat wat oorspronkelijk Israël was, wat daarna tot de heidenen gerekend wordt. Het was Ami en daarna was het Lo-Ami. He, dat was oorspronkelijk Israël, voor daarna tot de heidenen gerekend, of zelfs verstrooid onder de heidenen. En het zou daarna alsnog weer Gods volk worden. Wel, de letterlijke toepassing vindt straks plaats in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat lijkt geen twijfel, maar hier in Romeinen wordt het in onze dagen toegepast, notabene door niemand minder dan Paulus. Dus gaat het inderdaad om gemeentelijke waarheid. En hij legt er ook de nadruk op dat het over hetzelfde gaat, want in vers 26 zei hij, het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijn Lo-Ami, daar zullen ze weer Ami genoemd worden, of kinderen des levenden gods. enzovoorts. Waarna hij vervolgens beschrijft dat ook in Jesaja al gezegd was dat slechts een minderheid van Israël behouden zou worden, een overblijfsel eruit. Maar hij past dat ook toe, uiteraard op onze dagen, op de gemeente. Dat kan ook niet missen, want dat blijkt ook uit Romeinen 11. Want daar gaat hij op dat idee verder, dat een overblijfsel zou behouden worden enzovoorts. Maar het hele idee is dat het overblijfsel niet zozeer een overblijfsel uit de Joden, hoewel het dat in zekere zin is, maar het is een overblijfsel in de eerste plaats uit de andere kant van Israël, uit wat oorspronkelijk Israël was, wat daarna verstrooid werd onder de heidenen, tot de heidenen werd gerekend. De 10 stammen van Israël namelijk onder de naam van Ephraim. En daaruit ontstaat ook weer de gemeente. Het is opmerkelijk trouwens, maar daar ga ik er nou ook verder maar niet op in, dat als de vraag gesteld wordt, hoe zit het dan? Heeft God dan zijn volk verworpen? Romeinen 11 vers 1. Heeft God zijn volk verworpen? Dan zegt Paulus, nee, want ik ben ook een Israëliet. Wat gek is dat de man niet zegt, ik ben een Jood. Hij zegt, ik ben Israëliet. En dan zeggen wij, nou ja, een Jood is een Israëliet. Ja, oké, okay. Dan zijn we weer weg. Maar hij zegt Israëliet, ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad Abrahams van de stam Benjamin. Hij gaat er toch op in, specifiek. Hij had net zo goed gewoon kunnen zeggen, ik ben toch ook een Jood. God heeft de Joden niet verstoten, want ik ben een Jood. Maar dat zegt hij niet. Heeft God Ammi, zijn volk dus, verstoten? Nee, zegt hij, want ik ben een Israëliet uit de stam van Benjamin. Was hij dan een Jood? Ja, want hij wordt als Jood gerekend. Op grond van de gedachte dat de term Jood niet alleen slaat voor op de afstammelingen van Juda, uit de stam van Juda, maar ook op de afstammelingen van Levi, die verspreid leefden onder Juda, onder de Joden. Die worden ook Joden genoemd daarom, omdat ze tot datzelfde koninkrijk hoorden. En het slaat op de hele stam van Benjamin, die immers meegegeven was met Juda bij de splitsing van het Rijk. Want het verhaal was, bij de splitsing van het Rijk werden de stammen van Israël afgenomen van Juda en daarmee van het huis van David, van Rehabiam was het toen dan. Hè? En toen zei de Heer, nou ja, ik zal Juda toch maar één stam laten. Of ik zal het huis van David toch nog een stam laten. Dat was dan inderdaad de stam van Benjamin. Die mocht dan, of die moest dan met Juda mee, daar staat ook uitdrukkelijk bij waarom, namelijk om Jozef te vertegenwoordigen bij Juda. En nou hebben we hier Paulus en die zegt, heeft God zijn volk verstoten en hij noemt de naam van Israël, hij noemt de naam Abraham en hij noemt de naam Benjamin, maar hij noemt niet de naam van Juda. Hij is een Jood, want die hoorde tot het Tweestammenrijk, dat is duidelijk. Maar meer specifiek, hij was uit die andere stam van het Tweestammenrijk, uit Benjamin, maar ik zeg altijd maar zo, dan was Paulus meer familie van Jozef dan dat hij familie was van Juda. Want Benjamin was de volle broer, zowel van via vaders als moederszijde, van Jozef. Dus Paulus was meer familie van Jozef. En Paulus als Benjamin niet vertegenwoordigde dus, volgens het beginsel, vertegenwoordigde hij Jozef bij de Joden, bij Juda. En hoewel ik dan op grond daarvan van zijn vertegenwoordiging tot Jood gerekend word, vertegenwoordigde hij Jozef. En daar gaat het maar om. Zodat ook als Paulus zegt, heeft God zijn volk verstoten? Nee, want ik ben er toch nog. Dan verwijst hij niet specifiek naar Juda. Hij verwijst veel specifieker naar Jozef. En dus naar de 10 stammen van Israël. Meer dan naar de 2 stammen van Israël. Daar gaat het maar om. Ik bedoel maar te zeggen, als je het oppervlakkig leest, dan volg je Paulus' gedachtegang. Dat gaat goed. Ja, dan moet je het nog met aandacht lezen, want het is nogal ingewikkeld wat hij vertelt. Maar als je dat gewoon oppervlakkig in de zin van gewoon de lijn, de oppervlakte volgt, nauwkeurig, de oppervlakte volgt, dan is er niks aan de hand. Dan zegt hij, ik ben een Jood en God heeft mij niet verstoten, dus vooruit. Enzovoort. Maar lees je nauwkeuriger, ga je dieper op de dingen in, zoek je de achtergrond op, zoek je de schriftverwijzingen na, dan blijkt dat hij het heeft over een gemeente die wel degelijk Israël is, maar niet op grond van de Joodse achtergrond, maar op grond van de Ephraimitische achtergrond. Op grond van Jozef dus, die daarachter steekt. En dat blijkt uit al die uitspraken. En ik heb het geloof ik ook al hier eerder gezegd, als je daarna in Romeinen 11 leest over de olijfboom, over de tamme olijfboom waarvan takken worden afgesneden, dan zeggen wij, dat is Israël. En dan worden takken van een wilde olijfboom, die worden op de tamme boom geënt. Dan zeggen we, nou ja, dat zijn de heidenen. Dat is de oppervlakte, de redenering klopt ook. Maar niettemin, als je er iets verder op ingaat en nazoekt wat de olijfboom in de Bijbel eigenlijk is, dan kom je terecht bij Israël. En als er dan twee zijn waarvan de ene tam is en de andere wild, dan kan je niet anders concluderen dan dat de tamme olijfboom is een beeld van het Joodse volk. Nou, daar heeft Paulus natuurlijk ook primair over, al zegt hij wellicht Israël. Maar dan is de wilde olijfboom inderdaad een beeld van de 10 stammen van Israël. Want het is wel Israël dan, alleen een wilde, een die geen vruchten voortbrengt, is de gedachte. Maar die worden geënt op de tammen en brengen dus toch vruchten voort. Dat is het verhaal. En als u zegt, maar dan gaat het helemaal niet over heidenen, dan zeg ik, nee, wellicht niet. Maar dat maakt niks uit, want de hele gedachte is toch dat elke heiden die tot geloof komt in de God van Israël, deel krijgt aan Israël. Dus het Oude Testament al. Elke heiden die tot geloof komt in de God der Joden, krijgt daarom deel aan de Joden en is daarom een Jood, Romeinen 3. Nee, staat er. Romeinen 3. Die is een Jood die het in het verborgen is, die besneden is met een besnijdenis die niet met handen geschiet, de besnijdenis des harten namelijk, waarvan Paulus later zegt in Colossense, dat het niks anders is dan dat we deel hebben aan de dood en opstanding van Christus, want de dood en opstanding van Christus is de besnijdenis van Christus. Ik bedoel, in die zin zijn we dan Jood, maar historisch is het zo dat wij inderdaad niet geloven in de God der Joden, want de Joden geloven niet in die God. Hij is wel de God der Joden, maar de Joden zelf accepteren hem niet. Dus ligt het voor de hand de andere lijn te volgen, maar dat is dan de minder bekende. Maar dat is de lijn van dat wij geloven in de God der Britten, de God van Ephraim dus feitelijk, of de God van Jozef. En daardoor hebben we deel aan het volk van Jozef. En in de praktijk zijn dat er 10 stammen van Israël. Zo zit het verhaal in elkaar. Maar de lijn loopt of via Juda of via Jozef. Hè? Of anders gezegd, of via Juda of via Ephraim. Dat maakt me nou verder niet uit. Maar als je de lijn volgt, die uitkomt bij de gemeente, dat is de lijn van het eerstgeboorterecht, die loopt inderdaad niet over Juda, maar loopt over Ephraim. Dat klopt. Het is een lijn bovendien die niet uitkomt in het beloofde land, maar daarbuiten. Dan is het dus inderdaad niet de lijn over Juda, maar de lijn over Jozef. Dus hè. Buitenslands, enzovoorts. En ik wijs u op dat ook Ephraim in Egypte geboren werd. Nou goed, ik zal die lijn loslaten, maar nog één tekst dan aanhalen uit Romeinen 11, want dat heb ik nou toch open liggen. Daar staat in vers 11 van Romeinen 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door een volk dat geen volk is. Kent u die uitspraak? Kijk, ik dacht dat die hier stond. Oh ja, in 10 vers 19. Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami. Door een onverstandig volk zal ik u de toorn verwekken. Door lo ami. Is dat dan de gemeente? De gemeente is toch niet lo ami? De gemeente is toch ami? Was net uiteengezet in Romeinen 9. Als er hier lo ami staat, is het ook feitelijk niet de gemeente. Maar is het feitelijk nog steeds diezelfde 10 stammen van Israël? Dat ami was, maar daarna lo ami geworden is in de verstrooiing. Ja, dat is het verhaal. En dan klopt het letterlijk. Nou goed. Maar waar het om gaat in vers 11 van hoofdstuk 11 en vers 12 is dat de val van het Joodse volk is tot rijkdom der heidenen. Dat is de gedachte. De val van het Joodse volk is tot rijkdom der heidenen. De val van Juda is tot rijkdom der heidenen en daaruit ontstaat, die rijkdom der heidenen houdt in het ontstaan van de gemeente. En is uiteindelijk de rijkdom van de gemeente. Ik hoop dat dat niet nader toegelicht hoeft te worden. Toen hadden we een Juda, die in het Grieks genoemd wordt Judas, die ontving een grote rijkdom, 30 zilverlingen.
Wat is een zilverling hetzelfde als een sikkel?
Normaal gesproken is een sikkel een zilveren munt, ja. Dus inderdaad is het hetzelfde, ja. Dus 30 sikkelen, 30 sikkelen zilvers of gewoon 30 zilverlingen. Dat hangt meestal samen met de taal die gebruikt wordt, hè. Maar een sikkel is natuurlijk Hebreeuws. En in het Grieks van het Nieuwe Testament vind je dus niet sikkelen, maar dan vind je zilverlingen, zilverstukken. Maar het is een sikkel. Maar je vindt dus een Juda, die in het Grieks genoemd wordt Judas, die verwierf zich in rijkdom, namelijk 30 zilverlingen. En wat deed hij ermee? Weinig, want hij viel. Toch? Nee, dat is wat van Judas vertelde. Hij viel. Hij verworgde zich. Maar hij is voorover nedergevallen of zoiets staat er. En verstrooid geworden onder alle volkeren. Dat is de nette toepassing. De historische vermelding is, hij is opengebarsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Hij is dus gewoon verstrooid geworden, betekent. Het is een onsmakelijke manier om het voor te stellen, denk ik altijd. Maar dat is mijn schuld ook niet. Hè? Maar het is een beeld van het oordeel over het Joodse volk. Het is gevallen. En waar leidt zijn val toe? Hier staat de val van het Joodse volk. Want daar gaat het uiteraard over. Is geworden tot rijkdom der heiden. En heeft geleid tot het ontstaan van de gemeente. In elk geval. Maar wat is er dan gebeurd met de rijkdom van Judas? Die viel. Waar bleven zijn 30 zilverlingen? Waar ging zijn erfenis naartoe? Dat is het verhaal. En net als in Zacharias dus, werd het geworpen in de tempel, maar kwam het uiteindelijk terecht toch in het huis van de pottenbakker. Want van die 30 zilverlingen werd vervolgens één akker gekocht. Dat was het verhaal. Maar die schriftplaatsen wilde ik u graag nog noemen, anders moet ik er volgende keer op terugkomen. En dat was niet de bedoeling. Wij vinden het namelijk in Matthäus 26. Heb je het aangeregeld?
Nou, die lui die kregen toch een penning?
Ja, daar bij de, ja, er waren ook 30 zilveren penningen, ja.
3 penningen.
Ja. Ja. Eens even zien. Matthäus. Ja, eerst in 26 vers 15. Waar hem 30 zilveren penningen geboden werden. Ja, penningen staat er niet, hè. 30 muntstukken gewoon, hè? 30 zilveren munten, zilverlingen, of hoe het maar heten mag. Daarna in 27 vers 3. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilverlingen aan de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht. Bleef dus binnen Israël in elk geval. Maar Juda, de twee stammen, hield het niet, die kon het niet hebben. Het werd dus naar de oudsten teruggebracht. Nou, als Juda het niet hebben wil, dat is makkelijk toch. Het is van Israël. En als Juda het niet hebben wil, wie dan wel? Waar komt het dan terecht? Als de twee stammen het niet hebben willen, want Juda staat voor het Joodse volk, de twee stammen. Als de twee stammen het niet hebben, nou ja, dan maar aan de 10. En zo wordt ook het eerstgeboorterecht omgekeerd, weet u wel. Hè? Het was eerst voor Juda, maar het komt toch bij Efraïm. Die officieel de eerstgeborene was, dat klopt toch. Maar goed, dan staat er dat ze het niet hebben willen. En dan zeggen ze, wat gaat ons dat aan? En dat was 5. En als hij de zilverlingen dus eigenlijk, in de tempel geworpen had, want ze wilden het niet aanpakken, vertrok hij en heengaande verworgde zichzelf, ja, niet een ander uiteraard, en vers 6, de overpriester de zilverlingen nemende zeiden, het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is, en tezamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede de akker des pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Is dat voor heidenen? Ja, het zou kunnen, maar de term vreemdelingen wordt normaal gebruikt voor die Joden die in het buitenland wonen. En iets breder, dus voor Israëlieten die in het buitenland wonen. Ja. Kijk maar bij Petrus en bij Jacobus, die schrijven aan de vreemdelingen. Maar wel degelijk aan Joden is ook algemeen bekend. Dat is trouwens leuk. Als Paulus dan, want ik ga nog wat snel aan het vanavond. Als Paulus in Efeze 2 dus zegt, zo zijt gij niet meer vreemdelingen. Dan suggereert hij toch ook dat hij niet spreekt tot heidenen. Hoewel hij zei, gij heidenen. Maar hij zegt, gij zijt niet meer vreemdelingen, dan veronderstelt hij dus toch dat de Israëlieten waren. En dat bedoel ik altijd maar te zeggen. Hij zegt heidenen, maar hij denkt aan Israëlieten. Een heidenen is goed, anders had hij niet moeten zeggen. Maar hij denkt aan Israëlieten, want het komt door de tekst heen naar boven. Maar goed, tot een begrafenis voor de vreemdelingen, dat zou de heidenen kunnen zijn, maar het kan ook zijn Israëlieten, of Joden bedoel ik nou, die in het buitenland wonen, maar die Jeruzalem bezoeken en in Jeruzalem sterven. Daar is niet op gerekend. En nu is er wel op gerekend. Namelijk, er is een begraafplaats voor dat doel. En daar gaat het maar om. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op de huidige dag. En dan hebben we altijd de oude vraag, is bloed nou dan toch een beeld van de dood? Nee, een beeld van leven. Het heet een akker des bloeds vanwege dat bloed geldt, natuurlijk. Zoals het eerder genoemd werd. Maar het is een akker des bloeds. En dat is vreemd voor een dodenakker. Een akker des levens betekent het feitelijk dus. En de hele gedachte is ook dat wie daarin begraven wordt, daardoor deel krijgt aan de zegeningen van Israël. Ik moet er wat anders bij zeggen. Begraven in de Bijbel is hetzelfde als verbergen. Het is niet hetzelfde woord, maar het is een synoniem. Als er staat dat iets begraven wordt, betekent het gewoon dat het verborgen wordt. Dat het verdwijnt van het toneel. Het is wel ergens, maar men weet dan niet meer waar. Weet u nog van die ponden of van die talenten, die ene pond, ene talent, begraven. Verborgen, dat is namelijk hetzelfde. Zodat hier sprake is van dat op verborgen wijze heidenen, en met de vermoedelijke verwijzing dus, ik zeg het nou weer heel voorzichtig overigens, met de verwijzing naar die 10 stammen van Israël, maar dat heidenen deel krijgen aan het burgerschap Israëls, maar op een verborgen wijze. En betaald door Juda, die heeft het met zijn leven moeten bekopen overigens. Maar anderen ontvangen daardoor leven. Het is volstrekt in overeenstemming met hun val is tot rijkdom der heidenen. Of de zaligheid is van de Joden gegaan naar Samaria. Johannes 4. En dat is de hoofdstad van de 10 stammen. Want daar staat dat, de zaligheid is uit de Joden. Maar het werd gezegd in Samaria. Leuk hè? Het gebied van de 10. En dan staat hier, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is, vers 9, door de profeet Jeremia. Nou ja, daar kan ik nou helemaal niet meer op ingaan natuurlijk. Want het was Zacharië, hè, waar we gelezen hebben zojuist. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, ze hebben de 30 zilverlingen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. Dus mijn vraag is het wel degelijk een verwijzing naar Zacharia. Alleen staat er Jeremia, ik weet niet waarom. Kan een fout zijn gewoon. Ooit een keer gemaakt. Bij het overschrijven. Er is een andere theorie die zegt dat boek Zacharia vroeger één rol vormde, één boek vormde met Jeremia. Dat kan ook. Er is zelfs een theorie, die zal wel van Boelenzer zijn, want die is altijd heel spitsvondig. Dat is de theorie dat Zacharia het geschreven heeft en dat Jeremia iets dergelijks is overkomen en die heeft het alleen maar gezegd. En omdat hij het alleen gezegd heeft en niet geschreven, weten wij dat niet. En daarom is het leuk dat Zacharia later hetzelfde overkwam en die heeft het toen bovendien ook opgeschreven. Dat lijkt mij wel erg ver gezocht, eerlijk gezegd. Maar het maakt mij niet uit. Voldoende is dat we het in het Oude Testament terugvinden en dat hiermee in verband gebracht wordt. Maar nogmaals, lezen we over die pottenbakker, dan gaat het over dezelfde klomp leem. En kan niet anders gezegd worden van dat die vreemdelingen die hier begraven zouden worden, dus een beeld moet zijn van de roeping van de gemeente in onze dagen. Uit heiden in het algemeen, maar in het bijzonder uit 10 stammen van Israël. Het andere deel van het verhaal heb ik feitelijk al genoemd. Ooit, maar het is langer geleden. Dat vinden we namelijk in Handelingen. Dat hebben we besproken naar aanleiding van de 11, de 12 en de 13. Dat was Handelingen 1. In Handelingen 1, vers 18. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts overgevallen zijn, is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort, Nou, dat heb ik er straks uit het hoofd aangehaald. En het is bekend geworden allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is akker des bloeds. En u weet, Gods akkerwerk is de gemeente. 1 Korinthe 3. En hier in akker. En hij zegt, ja, maar dit is een begraafplaats. Oh, oké. Okay. Indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, de akker is per definitie een dode akker. Het graan sterft erin. Toch? Er is niks mee mis. Dat is elke akker. Daarom heet het ook een akker. Dus een akker des bloeds. Lijkt me op zich al duidelijk. En dan, want er staat geschreven in het boek der Psalmen, zijn woonsteden worden woest. Maar als je dat naleest, dan zul je zien dat het daar gaat niet over Judas, maar over Juda en in het bijzonder over Jeruzalem, wat verwoest zou worden. En hier letterlijk toegepast op het huis van Judas, maar uiteindelijk spreekt het gewoon over het huis van Juda, namelijk de Joodse staat, Judea en Jeruzalem. En hij zei, niemand die in dezelfde wonen. Dat klopt, want Jeruzalem zou verwoest worden en er zou niemand in wonen. En er is ook geschreven, dat is een andere psalm, het ene is psalm 69, het andere is psalm 109. Een ander nemen zijn opzienersambt. En dus kiezen ze iemand anders in de plaats van Judas. Maar het hele idee is dat er iemand moest komen in de plaats van Juda. Als volk Gods. Zijn opzienersambt overnemen. Het opzienersambt werd overgenomen uiteraard door de gemeente. Dat is de onderbouw, onder andere dan, van het verhaal van dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. Althans in de plaats van het Joodse volk. En dat blijkt ook, maar lees maar eens mee. Hè. Er staat, het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één derzelfde met ons getuigen worden van zijn opstanding. Neem je dat breed, wilt zeggen dat iemand anders, een andere stam van Israël, en die er ook vanaf het begin bij geweest is, die positie zou moeten overnemen. Er komt niet zomaar een nieuweling, terwijl hij zegt, de gemeente komt in de plaats van het Joodse volk, dat is wel een nieuweling. Dat moet iemand zijn die er altijd al bij was, alleen die nooit genoemd was. Dat kan alleen als de gemeente toch uit Israël is. Hè? Gaan we weer verder. En zij stelden er twee, natuurlijk, want de gemeente is altijd een tweede, weet u. Hè? Het is één gemeente, maar hij telt dubbel vanwege het eerste geboorterecht. Nou ja, wat zeg ik? Jozef, maar dat was de man met het eerstgeboorterecht. Barsabbas, dat klopt precies. De zoon van de Sabbat betekent dat. En u weet wat de zoon van de Sabbat is, hè? Dat is de eerste dag der week. Dat is wat de dag na de Sabbat, de eerste dag der week. De opgewekte Christus, nieuw verbond dus. Die toegenaamd was Justus, dat staat voor rechtvaardigheid, hè? Recht gewoon, justitie, weet u wel. Het recht, de rechtvaardigheid Gods. En Matthias, er zijn er twee. Daar moet je eens opletten. En zij baden en zeiden, gij heren, gij kennen de harten van allen, wijs van deze twee een aan die gij uitverkoren hebt om te ontvangen het lot deze bediening. Waarom hebben ze nou eerst twee? Waarom vragen ze niet gewoon eerst aan de Heer, wijs maar één aan? Hè? Waarom twee? Want er waren 12 apostelen, toen viel er één uit, toen waren er nog maar 11. En toen moest er een bijkomen, werden twee kandidaat gesteld, toen waren de 13. Vandaar dat we in verband met de 11, 12 en 13 erover gesproken hebben. Maar de 13e stam van Israël bestaat ook, dat is namelijk Efraïm.